Drie mededelingen vanmorgen. Allereerst dinsdagavond vergadert de kerkraad om 7:30. Om 8:30 zal de doopzitting worden gehouden. Overig bezoek is welkom na 9:00. Degenen die daar gebruik van willen maken kunnen dat aangeven bij onze scriba. Zondag zal professor Dr. A. Baars voorgaan. Zelf ben ik in Renswoude. De collecten op deze dag zijn bestemd. De eerste voor de kerk en de tweede voor de kerk en de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 113 en daarvan het vijfde vers. Wie roemt niet zeer een wonderen trouw, die mildelijk de onvruchtbare vrouw op hare bee een blijde moeder van lief en frisse telgen maakt en dus voor aller welzijn waakt. Men loven de grote albehoeder, Psalm 113 en daarvan het vijfde vers. Luister wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Daarna openen wij Gods woord in de levensgeschiedenis van Simson en gaan lezen uit Richteren 13, de versen 17 tot en met 25. Wij luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 139, vers 14 en daarna lezen wij Richteren 13, de versen 17 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En Manoach zeide tot een engel des Heeren, wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? De engel des Heeren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen den Heeren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen, en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschied als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde, en de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om deze tijd laten horen zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en ze noemde zijn naam Simson. En het knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven, in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Est-Aol.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden aan het einde van de schriftlezing, Richteren 13, de versen 24 en 25. De tekst voor de prediking is dus Richteren 13, vers 24 en 25, waar het woord van God als volgt luidt. Daarna baarde deze vrouw een zoon en noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estahol. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor onze zuster Oliviera Rebel, die deze week aan staar geopereerd zal worden. Laat ons bidden. O groot en eeuwig God, die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Op deze zondagmorgen brengt u ons als gemeente weer onder uw woord, hier in de kerk en als we thuis mogen meeluisteren. En Heere, geef ons een diepe indruk wat dat wil zeggen, want wij zijn verloren mensen. Op reis naar de eeuwigheid. En in het korte poosje dat we hier op de aarde zijn, komt Gij met uw woord tot ons, om ons eerlijk aan te zeggen wie wij zijn geworden in onze diepe val in paradijs, om ons eerlijk te ontdekken aan onze zonde en schuld, maar ook om ons de weg der zaligheid te wijzen. En ook op deze morgen komt u, ondanks ons, ondanks onze ontrouw, ondanks onze zonden en ongerechtigheden, die we ook in de achterliggende week weer met woorden, werken en gedachten hebben gedaan, tot ons, met uw woord. En Heren, u zegt uw woord zelf, dat het een zaad der wedergeboorte is. Uw woord zegt dat het een kracht Gods tot zaligheid is. En Heren, u kunnen uw knechten niet anders doen dan prediken. Maar ze kunnen het hart niet vernieuwen. En zij kunnen uw volk en kinderen ten diepste geen nieuw onderwijs geven dat toegepast wordt in het hart. Maar wij zijn afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. En Heren, nu reizen wij naar de eeuwigheid. Nu reizen wij naar die grote Godsontmoeting. En wie weet van ons hoe dichtbij dat moment is aangebroken. Misschien is het wel de laatste keer dat we onder uw woord zijn. Misschien is het wel de laatste zondag in ons leven. Wij weten het niet, maar dit zegt uw woord wel. De dood wenkt ieder uur. En hoe moet het dan? En dan komt u deze morgen in die toestand tot ons met uw woord. En gaat u ons verkondigen dat er in die donkere, bange tijd, de richterentijd, waarin het volk ten onder dreigde te gaan door de Filistijnen, dat daar een kind werd geboren. Een lichtstraal in de duisternis, die een type mocht zijn van de Heer Jezus Christus, die in deze donkere aarde wilde afdalen, als het licht der wereld, als de zon der gerechtigheid. En dat mag deze morgen gepredikt worden. En dan bidden wij u, Heere, zou u plaats willen maken voor deze borg en zaligmaker, buiten wie wij niet kunnen bestaan voor u. En waar u bezig bent om plaats te maken, wilt u de ogen des geloofs schenken en openen, opdat we hem mogen zien en van hem mogen horen. Dat er misschien vanmorgen een arme tobber in ons midden is, hier in de kerk of thuis, waar het zo donker is in het hart, die niet meer weet hoe ze ooit nog zalig kan worden, maar dat deze morgen de zon der gerechtigheid eens op mag gaan, die meerdere Simpson, die lieve knecht des vaders, die alles gedaan heeft om een verloren zondaar met God te verzoenen. Die alles gedaan heeft om uw deugden te verheerlijken, o Vader. En die op de kruisheuvel Golgotha, als de leeuw uit Juda's stam, die tegelijkertijd het lam was dat geslacht moest worden, heeft uitgeroepen, het is volbracht. Heren, zoudt u zo eens willen werken, dat er nog armen zondaren in ons midden, met een verbroken en verslagen hart, die niets anders hebben dan een hemelhoge schuld, en die hebben leren buigen onder het recht van u, bij die kruisheuvel Golgotha terecht mogen komen, bij die lieve zaligmaker van zondaren. om het grote wonder te mogen beleven. Goddelozen worden door het bloed van Christus met God verzoend. En Heer, er zijn er in onze midden die iets van dat wonder hebben leren kennen. Maar wil u ze bij wijlen drijven door uw geest, om op te mogen wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En Heer, wat een zegen als dat het geloofsleven mag kenmerken. En dat er kinderen Gods in ons midden zijn die mogen weten dat ze bij wijlen worden gedreven. En dat is toch een gezond geestelijk leven. Maar u weet ook als er zijn bij wie dat opgehouden is. En waar een dodig geestelijk leven overgebleven is. Omdat de geest bedroefd werd en de geest zich moest inhouden. O lieve Heer Jezus, zoudt gij dan door uw heilige geest uzelf opnieuw willen openbaren. En dat de geest opnieuw zou aandrijven om een arme zondaar weer terug te brengen aan uw voeten. Met schuldverslagenheid en de belijdenis van zonde. Zoudt u dat willen doen, Heren? En zoudt u de onbekeerden willen gedenken? En zoudt u nog willen bekeren wat onbekeerd is? Gedenk de kinderen van de gemeente, gedenk de jongeren van de gemeente en de ouderen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. En zoudt u willen geven dat het woord van deze morgen nog een middel in uw hand mag zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk? Gedenk de zorgen en noden in het midden van de gemeente, degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan, degene die te maken hebben met ziekten, bij zichzelf of bij anderen in de kring van het gezin, zorgen en moeiten die er kunnen zijn binnen het gezin, spanningen die er kunnen zijn, ook op school of in de kring van het werk of waar dan ook. U weet alle dingen en wij mogen het in uw hand leggen. We dragen in het bijzonder onze zuster Olivière aan u op, die deze week opnieuw aan staar geopereerd moet worden. Haar ene oog is al geholpen, maar nu zal het andere oog nodig zijn. Heere, dat zij dat in afhankelijkheid van u mag doen. En dat zij haar ogen op u de Heere mag slaan. En dat er ook iets in haar hart mag zijn. Maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast vertrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen, dat ze zo in die gestalte maar zich over mag geven aan deze operatie. En zoudt u het willen zegenen, Heere? Zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en het luisteren weg willen nemen? En zoudt u in uw onbezweken trouw zich nog over onze gemeente willen ontfermen, en rijk willen wonen en werken door uw heilige geest, en dat het ook deze morgen ervaren mag worden, en dat de geest bij wijlen wil drijven tot u, om als een arme zondaar aan uw voeten terecht te mogen komen. Doe het nog uit loutere genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen zingen uit de lofzang van Zacharias, het derde en het vierde vers. Hij spelde ons dat wij te alle tijd, wanneer de blijde heildag rees, van vijandsdienst bij de juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En het vierde vers, dus wordt des Heeren volk geleid. De lofzang van Zacharias, de versen 3 en 4. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 115 en daarvan het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en ze u zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Psalm 115, het zevende vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, door de zonde is de wereld in een geestelijke duisternis gekomen. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Dat betekent ook dat het in elk hart van elk mensenkind donker geworden is vanwege de zonde. En nu is dat zo erg dat een mens in de duisternis, een gevallen mensenkind, die duisternis liever heeft dan het licht. En dat kwam in het paradijs al openbaar, want in het paradijs had de Heere de mens geschapen, goed en naar zijn evenbeeld. En toen er nog geen zonde was, toen klonk in het paradijs het kostelijke levenslied. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Zo wandelde de mens voor het aangezicht van God. Er was een tere gemeenschap met God. Alles blonk van licht, helder licht. Ja, de mens mocht wandelen voor het aangezicht van God in een vrolijk levenslicht. Heb je ook wel eens heimwee in je ziel? En een begeerte, wat is dat toch geweest, om werkelijk in een vrolijk levenslicht te wandelen voor die lieve God. En toen kwam de zonde. Toen wilde de mens de duisternis, de hel, liever dan het licht. Wat zijn we toch voor mensen, die dat hebben begeerd. Geen gemeenschap met God, niet meer dat vrolijke levenslicht voor zijn aangezicht. Geen gunst meer, geen liefde meer van God, maar zonde, eigen eer, hoogmoed, duisternis. Dat, lieve gemeente, hebben wij liever gewild. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. En weet u, als God ons nou zou laten liggen in die duisternis, is die recht. Maar wat deed God? Liet hij de mens in de duisternis voortwandelen? Gemeente, hier komen we bij een wonder terecht, daar kun je toch nooit meer bij. Nou zond hij vanuit het eeuwig welbaren zijn lieve zoon in die ontzaglijke duisternis. Als het licht der wereld, als de zonne der gerechtigheid. Opdat hij al die duisternissen in deze ganse wereld zou gaan overwinnen. Ja, dat zal hem alles kosten, die zonde gerechtigheid. Dan zal hij straks 3 uur in de absolute duisternis terecht moeten komen, om het weer te verwerven, dat een mensenkind uit de duisternis verlost zal worden, en eenmaal weer zal wandelen in het vrolijk levenslicht voor de drie-enige God. O, wat is het een grote wonder als een arme zondaar ontdekt aan zijn zonden en schuld en zijn duisternis van dat licht mag horen. Zal die boodschap geen hoop en verwachting geven als in de duisternis van je zondig bestaan de eerste lichtstralen gaan schijnen van de zonde gerechtigheid? Kijk, dat heeft de Heere beloofd. Want Christus zal als de zon der gerechtigheid gaan schijnen in deze wereld, maar ook gaan schijnen in de duistere harten van zijn uitverkoren kerk. Ja, hij zal geboren worden in deze duistere wereld. Hij zal geboren worden in het duistere hart van degene die zalig worden. En daarom mogen wij zeggen op grond van de tekst die voor ons open ligt, dat Simson in zijn geboorte een type mag zijn van de Heer Jezus Christus. Want ook de geboorte van Simson was voorzegd. Ook zijn komst was beloofd. Hij zou geboren worden in het gezin van Manoach en zijn vrouw, in een zeer donkere en duistere tijd. Ja, dit zonnekind, dat zal beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want de Heere houdt altijd getrouw zijn woord. We schrijven als thema boven de prediking: de Heere vervult zijn belofte. Drie gedachten. Simson wordt geboren. Simson wordt gezegend. Simson wordt gedreven. De Heere vervult zijn belofte, want Simson wordt geboren. Simson wordt gezegend. En Simson wordt gedreven. Onze tekst begint met het woordje daarna. En met dit woordje wil de schrijver van het boek Richteren duidelijk maken dat de geboorte van Simson alles te maken heeft met datgene wat daaraan vooraf ging. Dat eerste bezoek van die man Gods, weten jullie nog, jongens en meisjes, aan Manoach's huisvrouw. En toen die wonderlijke boodschap dat zij, die al jaren onvruchtbaar was, toch een zoon zal gaan baren, ze zal zwanger raken. En die jongen zal een bijzondere taak gaan krijgen. En dan de reactie van haar man, toen hij hoorde van die belofte, die hij op dat moment ook geloven mocht. En dan die werkzaamheden van Manoach, dat hem op zijn knieën bracht en hem vroeg of die man Gods nog een keer wilde verschijnen. Die wonderlijke verhoring dat die man Gods inderdaad voor de tweede keer is gekomen. En terugkwam op de belofte dat er inderdaad een zoon geboren zal worden. En die zal een Nazireër Gods genaamd worden. En dan die wonderlijke openbaring dat die man Gods aan Manoach en zijn huisvrouw ging openbaren dat hij de Christus was. Hoe hij in de vlammen van het offer opvoer ten hemel. De eerbied en het diep ontzag waarmee het hart van Manoach en zijn hart en zijn vrouw vervuld werd, dat ze op hun aangezichten vielen bij dat altaar voor het aangezicht van God. De grote vrees bij Manoach dat hij zei: wij hebben de Heere gezien, nu zullen we sterven. En dat vertroostende onderwijs van zijn vrouw, die door het geloof verder mocht zien, door dat offer heen op de Heere, en hem vol troost en hoopgevend mocht toeroepen: lieve man, we zullen niet sterven, want anders had de Heere dat offer toch niet aangenomen. Echt man, we zullen niet sterven, want anders had de Heere toch al die dingen aan ons niet geopenbaard. Dan hadden we die belofte toch niet gekregen. Nee man, wij zullen niet sterven, want het jongetje zal geboren worden. Kijk gemeente, na dat alles, daarna werd de vrouw van Manoach zwanger en baarde een zoon. Daarna baarde deze vrouw een zoon. Zo begint onze tekst. Welke troostvolle en hoopgevende woorden en les ligt er in deze woorden. Daarna. En ik zeg het maar weer zoals ik het al meerdere keren heb gezegd. Die kleine woordjes in de schriften. Daarna baarde deze vrouw. Waarom? Omdat God altijd doet wat hij belooft. O, wat zullen Manoach en zijn vrouw uitgezien hebben naar de vervulling van de belofte. O, er is een tijd in hun leven geweest dat ze niet meer, misschien niet meer op de kinderzegen hadden kunnen rekenen. En toen kwam de Heer met die belofte dat ze toch een kind zouden krijgen. Ja, we mogen zelfs zeggen op grond van Gods woord, in de belofte hadden ze hun zoon reeds ontvangen. En zo wordt het wel eens beleefd, ook in het leven van diegenen die tot troost van hun ziel een belofte van de Heere mogen ontvangen, dat daar zoveel geloof in meekomt, dat ze als het ware in de belofte al iets proeven van de vervulling. Maar toch moeten ze gaan ontdekken, de belofte is de vervulling nog niet. En daar zijn die twee mensen ook wel achter gekomen. O, reken maar dat ze biddend bezig zijn geweest met de belofte van God. En reken maar dat Manoach en zijn vrouw niet konden rusten voordat ze een teken kregen dat de Heere zijn belofte aan het vervullen was. En daarom moet het toch voor Manoach en zijn huisvrouw een groot wonder geweest zijn toen Manoachs vrouw op een dag zei: man, geloof dat ik zwanger ben. En dat was een teken voor die twee mensen. Een kostbaar teken. God was bezig zijn belofte te vervullen. Het was als een extra bevestiging wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En is dat in het leven der genade ook niet dikwijls zo? O, het is zo groot als de Heer in de nood van je leven komt met zijn woord. Als hij komt, als je daar loopt te zuchten onder de last van je zonde en schuld. En de Heere komt vanuit zijn woord met een belofte van verlossing. O, dat geeft zoveel hoop, zoveel verwachting in de ziel. Dan ga je zoveel ruimte zien bij God vandaan, dat je nog verlost kan worden uit je ellende. O, wat een zegen als je persoonlijk mag weten dat God zijn woord aan je kwijt is. En gemeent, als God zijn woord aan zijn kerk kwijt is, dan zal hij doen wat hij gesproken heeft. Al kan het aangevochten worden, jazeker. Al kan het bestreden worden. Al kunnen er daarna weer tijden komen dat het geloof zo verzwakt dat je de kracht van de belofte niet meer voelt. Ja, dat het zelfs zo kan zijn dat je in vertwijfeling gaat raken. Naarmate het lijkt alsof de belofte niet vervuld wordt. En dat je weer eens moedeloos te neer ligt en zegt: zou het nog wel? Zou ik mezelf niet wat aangepraat hebben? Heb ik die belofte niet naar me toegetrokken? Is het wel van de Heere geweest? Ach, dan kan je hart soms vervuld zijn met allerlei vragen. En dan sla je je Bijbeltje open. En dan kom je bij Psalm 77 van Asaf. En is het net of daar heel je ziel verklaard wordt. Als je Asaf hoort vragen, zal dan God in eeuwigheden verstoten. En voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging, de belofte een einde? Van geslacht tot geslacht heeft God vergeten genadig te zijn. Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Sela, stilte. Dan weet je geen antwoord meer op die vragen. Die bruisen in je hart als de Heer in zijn ondoorgrondelijke wijsheid een poosje wacht met de vervulling van zijn belofte. Maar des te groter is het wonder als de Heer dan bij vernieuwing terugkomt. En hij je door de prediking van het woord toch weer laat weten dat hij nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Dat hij dat geloof weer gaat aanwakkeren in je ziel. En dat je toch weer krijgt te geloven wat God tot mijn ziel gesproken heeft, is waar. En dan worden de werkzaamheden weer geboren met die belofte. En dan ben je weer gedurig aan zijn genadetroon met het woord wat hij gesproken heeft tot je ziel. En dat zijn nou van die tekenen, gemeente, waarin de Heere wil bevestigen: arme tobber, arme zoeker, het is waar wat ik gesproken heb. En op mijn tijd zal de vervulling komen. O, dan komt er bij tijden weer zo'n zekerheid in de ziel. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kijk, zo moet het ook bij Manoach en zijn vrouw geweest zijn. Toen ze bemerkten dat er een kind geschapen was in de moederschoot van die vrouw. En toen Manoach's vrouw bemerkte dat ze zwanger was. En ze tegen haar man heeft gezegd: weet u wat ik geloof? Die twee mensen hebben samen gezongen.
Denk je niet? De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor ons volenden. En zo hebben ze uitgezien naar het moment dat het jongetje werd geboren. Gemeente, wat is nu ten diepste de verlossing van een zondaar? Waar is die nou in gelegen? Heel eenvoudig, in de geboorte van het kind. Het kind van Bethlehem. De Zoon van God. En als de Heer nou komt met zijn belofte van verlossing, dan is dat altijd een gepaste belofte in het leven van zijn kerk. Een belofte waar altijd iets van Christus en zijn werk te vinden is. Ik zeg niet dat het altijd direct duidelijk is, maar God zal er licht over gaan geven. En als de Heer daar licht over gaat geven, gemeente, dan ga je uitzien naar de vervulling van die belofte. En wat een wonder is het dan, als dat moment in het geloofsleven gaat aanbreken, dat God daadwerkelijk die belofte van verlossing gaat vervullen. Dat wonderlijke moment gaat aanbreken in je leven, dat het God behaagt zijn Zoon in je ziel te gaan openbaren. Of om het met de beeldspraak van onze tekst te zeggen, dat wonderlijke moment aangebroken is, dat de Heer Jezus in je hart wordt geboren. Dat we heel eenvoudig zeggen, als de eerste geloofskennis gaat ontstaan van Christus, als Hij zich aan je ziel gaat openbaren. Kijk, en daar zal het ontdekte zondaar altijd weer om te doen zijn. En daarom ga ik het u vanmorgen vragen. Is het u, is het jou daar ook om te doen? Is er in je ziel iets geboren van de noodzaak om Christus te leren kennen? Om hem nodig te krijgen als je persoonlijke verlosser. Als je persoonlijke rechter, richter, zaligmaker, redder. Nee, dan kun je niet meer rusten op allerlei gronden buiten Christus. Want door het woord ga je ontdekken, er is maar één grond om zalig te worden. En dat ligt in Christus alleen. En daarom zal de Heilige Geest ook alles van je afnemen, waarmee je niet voor de Here kan bestaan. En als de Here daarmee bezig is, dan ben je geestelijk aan het sterven. En dan moet er wat gebeuren. Dan moet Hij komen, dan moet Hij geboren worden in je ziel, anders is het een verloren zaak. En daarom ben je gedurig aan het worstelen om de vervulling van Gods belofte en blijf dat maar doen. Blijf maar smeken om geloof, wees maar werkzaam met dat woord aan zijn voeten en wie daar werkelijk mee werkzaam is, door de nood gedreven, zal de Heer dan achterblijven? Nee, gemeente, dan zal hij niet achterblijven, want het is waar en het blijft waar tot troost van de kerk. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven, zodat er een moment in het geloofsleven aan zal breken, dat je leert zingen, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. In welke weg? Hoe wordt nu Christus, die meerdere Simson, geboren in het hart van een zondaar? Zou je dat ook zo graag willen weten? Zit je daarom zo graag onder het woord van God? Omdat er een betrekking gekomen is op die persoon die je vanuit het woord is voorgesteld in de belofte. In welke weg wordt de Heer Jezus nou geboren in het hart van een zondaar? Nou, Gods woord zegt het zelf. Ik lees aan het einde van de profetieën van Jesaja over de kerk die Sion wordt genoemd, dat ze weeën heeft gekregen. Nou, vrouwen in ons midden die een kind ter wereld hebben gebracht weten waar ik het over heb. Die weten wat weeën zijn. En die kunnen soms zeer pijnlijk en zeer smartelijk zijn. En het is opvallend dat de Heere dat beeld uit het rijk van de natuur in Gods woord gebruikt om de weg te wijzen hoe Christus geboren wordt in het hart van een zondaar. En dan denk ik eventjes aan Johannes op Patmos. Weet je, jongens en meisjes, wat Johannes op Patmos een keertje zag? Hij zag een vrouw die was in verwachting. En zij zou een jongetje ter wereld brengen. En toen heeft Johannes gezien dat de tijd aanbrak dat die vrouw inderdaad een jongetje ter wereld bracht. En weet je wat Johannes toen verstaan heeft? Die vrouw die hij zag, dat was het beeld van de kerk van God. En die kerk van God bracht een jongetje voort. Die kerk van God baarde een zoon. En dan staat er in Openbaringen 12 vers 2, dat dat jongetje werd geboren in de weg van barensnood. En dat die vrouw daarbij pijn had. Dus, die vrouw is het beeld van de kerk. Maar wie is dan die jongen die uit die kerk geboren wordt? Nu, dat zeggen onze kanttekenaren heel duidelijk. Dat is de Heer Jezus. Dus hoe wordt de Heer Jezus in het hart van een mensenkind geboren? In de weg van geestelijke barensweeën. Ja, dominee, maar wat wordt daar dan mee bedoeld? Wat gebeurt er dan? Wat ervaar ik dan? Als de Heer zo de weg aan het banen is om de Heer Jezus in mijn hart geboren te laten worden, zodat ik hem ga leren kennen als mijn borg en middelaar. Gemeente, dat wil zeggen dat de Heer zijn belofte altijd vervult in een weg van smartelijke ervaringen. En wat zijn die ervaringen dan? Dat is allereerst de droefheid naar God over de zonde. Mag ik het zo eens zeggen? Dat is een barensweeg. Dan zeg je, oh God, ik ben een zondaar. Ik ben vol van ongerechtigheid, ik ben onheilig. Dat is geen lippentaal meer, maar dat beleef je met droefheid in je hart. Daarbij kunnen er momenten aanbreken dat je hart vervuld wordt met vrees en angst vanwege het oordeel. Want als God mij gadeslaat in al mijn ongerechtigheden, kan ik voor God niet bestaan. Ik ga in mijn hart pijn ervaren, echt pijn, dat ik met mijn zonde een goede God op zijn hart getrapt heb. O God, als u mij vraagt, ben ik een vader, waar is mijn eer? Ben ik een heere, waar is mijn vrezen? O God, wat moet ik dan als antwoord geven? Ik heb nooit goed gedaan voor u, maar ik heb altijd kwaad gedaan, terwijl u zo goed voor mij bent geweest. En u hebt mij zo goed en naar uw evenbeeld geschapen. Gemeente, dat gaat pijn doen in je hart. Er komt ook smart, omdat je gaat ervaren, nu sta je in de schuld bij God en je moet voor die schuld betalen. En wat een pijn geeft het in je ziel en wat een hopeloosheid en moedeloosheid geeft het in je ziel. Als je moet erkennen, Heere, u eist rechtvaardig betaling, maar ik kan het niet. Ik heb geen penning om mijn schuld te betalen. Ja, dan komt er in de ziel een onhoudbare nood. Dat doet mij schreeuwen om de vervulling van Gods belofte. Dan lig je in de eenzaamheid te roepen en kun je het niet nalaten dag en nacht te blijven smeken. O God, wees gij mij de zondaar genadig, want ik kan mijzelf niet redden uit deze benauwdheden, uit deze nood. Maar nu heb ik gehoord in de belofte dat er een zaligmaker is. En ik kan niet anders dan schreeuwen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, gemeente, in die weg behaagt het God om zijn lieve zoon te openbaren in je hart. En weet u, als dat gebeurt, als dat wonderlijke moment gaat aanbreken en steeds weer gaat aanbreken in je leven, dan gaat het jubelen in je ziel Echt waar. En ik hoop dat het weerklank mag vinden deze morgen hier in de kerk en thuis als je mee mag luisteren. Welk lied wordt er dan geboren als God zijn zoon in je ziel gaat openbaren? Dan ga je het uitzingen. Een kind is voor mij geboren. En een zoon is aan mij gegeven. En in mij gegeven. Van God ontvangen. Van God gegeven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, wat is het toch dat u bewogen hebt om Christus aan mij te openbaren. Heere, wat is het toch dat het u behaagd heeft uw zoon ook in mij, goddeloze zondaar, te willen openbaren, zodat ik hem mag leren kennen als mijn zaligmaker. Heere, waarom was het toch op mij gemunt? Heere, ik heb zo lang uitgezien naar de verlossing, naar de vervulling van uw belofte. En nu is hij gekomen, hij is geboren, mijn zaligmaker, mijn Heere en mijn God. O onvergetelijk moment, als hij zich zo voor het eerst en bij vernieuwing wil openbaren en dat er iets in je ziel ontstaat, wat je zelf niet voor elkaar kan krijgen, maar wat het werk is van Gods geest, dat je de armen des geloofs mag uitstrekken, tot die zalig maken die aan je ziel geopenbaard wordt, en dat je verwaardigd wordt om hem aan te raken door het geloof, ja, te mogen omhelzen en aan je ziel te mogen drukken, en nog maar één ding kan stamelen, o mijn geboren koning. Is zo wel eens geweest in je ziel? En van die koning is Simson een type. En dat blijkt uit zijn naam die hij kreeg. En dat blijkt ook uit de zegen die hij ontvangt. Onze tweede gedachte, Simson wordt gezegend. Ja, maar Noach en zijn vrouw, jongens en meisjes, dat kunnen jullie wel begrijpen, hebben met grote blijdschap deze jongen ontvangen. Er was ook direct de tere liefde tot dat kind. En als we door Gods genade kinderen hebben ontvangen, dan weet je wat het is. Onder woorden kun je het niet brengen, maar als daar zo'n moeder in dat kraambed ligt en ze krijgt dat kind op zich, wat gaat er dan niet door je heen? En als je als vader daarbij staat, of je hebt in de tijd van de zwangerschap met je hand wel eens dat kind gevoeld, dan gaat wat door je heen, tere liefde, gaat me zeggen wat het is. Nou, dat is bij Manoach en zijn vrouw ook zo geweest. Tere liefde was er direct tot hun zoon. En dat kunnen we ook opmaken uit de naam die het jongetje krijgt. Simson. Shimshon klinkt het in het Hebreeuws. En die naam is afgeleid, en probeer dat maar te onthouden, dat zul je wel kunnen onthouden, van het Hebreeuwse woord dat zon betekent. Maar wat hebben die ouders nu gedaan? Die hebben van dat woordje zon in het Hebreeuws een verkleinwoordje gemaakt. En kijk, als je een verkleinwoord maakt, dan wil je daarin teerheid uitdrukken. En hoe dikwijls gebeurt het niet als een kind jong is en het heet bijvoorbeeld Bart, dat je tot het jongetje zegt, Bartje. Om je liefde uit te drukken. De teerheid. En dat zie je hier ook gebeuren. Zij noemen hun zoon, en ik zeg het maar gewoon even in het Nederlands, zonnetje. Want ze hebben achter het Hebreeuwse woord voor zon een achtervoeging geplaatst, zodat het een verkleinwoord werd. Hoor je de teerheid en de liefde van die ouders tot Simson? Het was hun zonnetje. En ongetwijfeld hebben ze die naam op de achtste dag aan hem gegeven, toen ook dit jongetje besneden werd naar de wet van Mozes. Maar weet u wat mij opgevallen is? Dat in het gezin van Manoach en zijn huisvrouw, dat ze afwijken van de gewoonte onder Israël, want het was de taak van de vader om de naam te geven, maar in dit geval was het de moeder die de naam geeft, de vrouw van Manoach. Ze zullen vast wel samen gesproken hebben over de naamgeving, maar als het moment aangebroken is dat de naam openlijk wordt uitgesproken, is het niet maar Noach die de naam noemt, maar is het zijn vrouw die zegt, jij heet Simson. Wat zou daarachter zitten? Gaf maar Noach haar de eer, omdat de Heer ook eerst tot haar gekomen was als de man Gods, om bekend te maken dat ze zwanger zou raken en een kind zou baren? Was het misschien niet een bepaalde eerbied die maar Noach voor zijn vrouw had, omdat hij toch steeds merkte dat zijn vrouw meer geloofskennis had en diepere geloofsoefeningen dan hij? Ach, we weten het niet. Het staat er heel eenvoudig dat zijn vrouw aan Simson de naam gaf. En toen ik daarover zat te mediteren in de studeerkamer, dacht ik, er is toch wel wat meer aan de hand dat deze vrouw nou juist die naam noemt. Dat hier meer aan de hand is dan alleen de teerheid en de liefde tot zo'n klein kind om het zonnetje te noemen. En waarom denk ik dat? Wat heeft de man Gods tegen de vrouw van Manoach gezegd toen hij de eerste keer tot haar kwam? Dat dit jongetje zal beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En daarom geloof ik dat deze vrouw in de geboorte van Simson een lichtstraal heeft gezien in die ontzaglijke donkere tijd waarin ze leefde. De moeder van Simson had geloof dat de Heer grote dingen met dit jongetje voor had. Hij zou een zonnetje zijn in een donkere tijd die beginnen zal om Israël te verlossen. De komst van Simson was voor deze vrouw als een zon die opkomt na een stikdonkere nacht. De geboorte van dit zonnekind dat predikt de dag der verlossing is aanstaande. En dat gaf hoop in het hart van deze vrouw die teer met God mocht leven. En daarom heeft ze tegen haar man gezegd, man, wij moeten deze jongen Simson noemen. Zonnetje, het is het zonnekind in deze donkere, donkere dagen. Het is alsof die vrouw van Manoach wilde zeggen met die naam Simson, hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood en Israël was in nood, in ontzaglijke grote nood, onder de slaande hand van God. Maar er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot, en het teken van die verlossing is dit zonnekind. En daarbij, gemeente, moet u bedenken dat de zon onder Israël een bijzondere betekenis had. Een Israëliet die aanbad de zon niet, tenminste, als ze niet vielen in afgoderij, want dat is wel gebeurd. Maar toch stond de zon hoog aangeschreven onder Israël. Zij zagen in de zon iets van overwinning. Zij zagen in de zon iets van grote kracht. De zon die had zoveel kracht dat die al de duisternissen van de nacht en de schaduwen van de nacht kon overwinnen. Zo spraken Israëlieten over de zon. En in dat licht heeft ook Deborah, die we ook in het boek Richteren tegenkomen, aan het einde van haar lofzang gezongen, al zo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere, die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn wanneer de zon opgaat in haar kracht. Die moeten zijn als een strijder in de kracht des Heeren. En in diezelfde lijn heeft ook David gezongen in Psalm 19. Dan zegt hij, jongelui, over de zon, hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. Die tent is dus die blauwe lucht, en in die blauwe lucht heeft God de zon geplaatst. En wat zingt David dan? Die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer, en dan komt het, zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Dus in die zon zagen zij iets van een held. En zo zal Simson, het zonnekind, als een held beginnen om het volk te gaan verlossen uit de hand van de Filistijnen. Kijk, en dat heeft de moeder van Manoach, de vrouw van Manoach, door het geloof verstaan. Zij heeft door het geloof de naam Simson mogen geven. En wat is Simson ook in die naamgeving? Niet een helder type van de Heer Jezus Christus, de grote held bij wie God hulp besteld heeft, tot verlossing van een verloren zondaar. En om dat te kunnen zijn, en om dat te kunnen doen, moest hij geboren worden. Ook hij werd beloofd. En ook die belofte heeft de Heere vervuld, want in de volheid van de tijd is de Heer Jezus geboren uit de maagd Maria. In de stal van Bethlehem is het waar geworden, en zij baar daar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Nee, hij is niet gekomen als een zonnetje. En hij is niet begonnen om maar een beginnetje te maken met de verlossing. Nee, gemeente, hij is gekomen als de zon der gerechtigheid. Die een volkomen verlossing eenmalig zou verwerven aan het vloekhout op Golgotha. En zo heeft de profeet Maleachi mogen profeteren. U lieden daarentegen die de Heere vreest, zal die zonde gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Kom gemeente, is deze meerdere Simson, die gezegende Heer Jezus Christus als het zonnekind, al opgegaan in uw en jouw hart, als de zon der gerechtigheid. Wanneer hij zo gaat op zal gaan in je hart, dan heb je hem leren kennen als een noodzakelijke borg, als een zaligmaker, omdat je zelf de gerechtigheid niet bezit waarmee je voor God kan bestaan, en dat je voor Gods recht niet kan bestaan vanwege je schuld. Maar dat hij zich als de zonde gerechtigheid openbaarde in zijn eeuwige zondaarsliefde om je te gaan verkwikken met de vergeving der zonde en met zijn toegerekende gerechtigheid. O, die eerste stralen van de zonde gerechtigheid. Wat een wonder als hij opgaat in je schuldige ziel. Ja, hij is de grootste strijd aangegaan. Met de ganse hellemacht om een doemwaardig zondaar uit al zijn benauwdheden te verlossen en met God te verzoenen. O, meer dan de geboren Simson is de Heer Jezus Christus, en onder zijn vleugelen, gemeente, is genezing te vinden voor al je zielenwonden die je in dit leven door eigen schuld hebt opgedaan. En als hij met zijn hartverwarmende en vergevende stralen je schuldige ziel gaat bestralen, en hij gaat je schuld bedekken onder zijn bloed, en je mag iets ervaren van de genezende kracht van zijn bloed, dan gaat het zingen in je ziel: loof den Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Welk een zonde gerechtigheid is de Heer Jezus Christus. Kijk, zo mag Simson in zijn geboorte en in zijn naam een type zijn van hem die in liefde werd ontvangen door Manoach en zijn vrouw. Maar Simson werd niet alleen in liefde ontvangen, hij mocht ook in liefde opgroeien in het stadje Zora. En daar moest de schrijver van het boek Richteren ook iets over zeggen, geleid door de Heilige Geest. U kunt dat vinden in het tweede deel van vers 24. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. De Heere zegende dus de opvoeding van Manoach en zijn vrouw, die zij aan Simson gaven.
Simson is geen kleine jongen gebleven. Hij is groter geworden. Hij is een kleuter geworden. Hij is een tiener geworden. Hij is een puber geworden. En hij mocht uitgroeien tot een jong volwassen man. De Heere zegende Simson daar in Zora, in dat huisgezin, naar het tijdelijke leven. Maar in het bijzonder heeft de Heere ook hem gezegend in het geestelijke leven. En bereidde de Heere deze jongen voor op de taak die wachtte. Want hij zou beginnen Israël te verlossen uit de handen Filistijnen. En daarom moest dat knechtje groot worden. Het is opvallend dat in Richter 13 vijf keer het woordje knechtje wordt gebruikt. Er staat niet zomaar jongen of jongetje, of zoon of zoontje, maar knechtje. En tijdens de voorbereiding ben ik erachter gekomen dat dat een bijzonder woordje is. Knechtje. Het is afgeleid van een bijzonder werkwoord. Dat eigenlijk drie betekenissen heeft. De eerste betekenis van dat werkwoord is schudden. Of uitschudden. Het is een woord dat Simson straks ook gaat gebruiken. En dat woord schudden en uitschudden, dat komt ook in het leven van Simson regelmatig naar voren. Daarom moest hij als knechtje groot worden. Hij moet gaan schudden. Hij moet gaan uitschudden. Wat dan? Ik lees in Richter 20 vers 16. Als hij helaas het kostbare geheim heeft prijsgegeven aan Delila, dat hij toch weer opstaat en zegt, ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen, al die andere keren, en ik zal mij uitschudden. En dat heeft hij meerdere keren gedaan. Als dan die vijand de Filistijn op hem afkwam, of ze nou gebonden hadden met touwtjes of met ijzeren keten, hij heeft elke keer die vijand van zich afgeschud. En om dat te kunnen doen, moest dat knechtje groot worden. De tweede betekenis van dat werkwoord, waar dat woord knechtje van afgeleid is, betekent brullen als een leeuw. Nou, in heel de geschiedenis van Simson speelt de leeuw een belangrijke rol. Allereerst letterlijk. En we gaan het in de toekomst nog horen, jongens en meisjes, hoe Simson op weg ging naar Timnat en hij een ander pad nam en daar oog in oog kwam te staan met een brullende leeuw. Die klaar stond om Simson te verscheuren. Maar dit knechtje moest groot worden. En een kracht ontvangen die groter was en sterker was dan de kracht van die leeuw. Zodat hij in de kracht des geestes de leeuw bij zijn muil kon grijpen en hem kon verscheuren. Maar zoals dat letterlijk gebeurde zo aan het begin van zijn optreden, zo zal het ook dikwijls figuurlijk gaan gebeuren als dat de Filistijnen als brullende leeuwen op Simson af zullen komen. En hoe zal hij dan alleen kunnen staan in de strijd tegen zo'n menigte? Daarvoor moest dit knechtje groot worden, om een kracht te ontvangen, om al die brullende leeuwen te kunnen verslaan. Er zal in de strijd tegen de Filistijnen iets openbaar komen in Simson, van de leeuw uit Juda's stam, dat is de Heer Jezus Christus. En dan de derde betekenis van dat werkwoord waar dat woord knechtje van afgeleid is. Dat is afgescheiden worden. En daar nam de Heere de tijd voor. Om Simson af te scheiden, laat ik het maar zo zeggen, op school te nemen om hem voor te bereiden voor die grote taak. Hij werd afgescheiden van het volk en helemaal alleen zal hij gaan strijden. En ook leiden tot verlossing van Israël. En daarom staat hier dat de Heer hem als knechtje zegende en dat hij als knechtje groot werd. O gemeente, dan kom ik weer bij de Heer Jezus terecht. Die in het woord van God de knecht des vaders wordt genoemd. Die ons in het woord van God
getekend wordt als de lijdende knecht des Heren. En hij zal ook afgescheiden worden, afgezonderd worden tot die grote taak van de verlossing. En hij moest 30 jaren in de afzondering leven in Nazareth, waar de Geest hem ging voorbereiden op zijn grote taak. Want er staat geschreven, en dit kindeke wies op en werd gesterkt in de Geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Maar gemeente, wat zal hij in aanraking komen met een brullende menigte uit de hel? Hij zal van iedereen verlaten worden en iedereen zal om hem heen staan als een brullende leeuw. Zelfs zijn vader, die het behaagd heeft hem te verbrijzelen. En als een rechter op Christus afgekomen is in 3-urige duisternis, om af te rekenen met de zonden van zijn kerk. En wat heeft de Heer Jezus Christus geleden, ontzaglijk geleden, van de brullende hellemacht die in de 3-urige duisternis op hem is afgekomen. Maar wat een wonder dat hij een unieke middelaar is. En gemeente, dat wordt steeds groter wonder voor de kerk des Heren. Want hij was niet alleen het lam Gods dat ter slachting werd geleid. Hij was niet alleen de lijdende knecht des Heren in zijn menselijke natuur. Maar datzelfde lam dat ter slachting geleid, dat weerloze lam, was de leeuw uit Juda's stam. Want hij was God en hij bleef God. En Gode zij dank dat er zo'n unieke middelaar is, die God en mens is in één persoon. Al kwam dan de ganse hellemacht brullend op hem af en dreig hij onder te gaan onder de toren Gods en heeft hij ten diepste moeten ervaren wat de vloek van de wet was. Hij is niet omgekomen. Maar op de kruisheuvel Golgotha heeft hij het mogen uitroepen, het is volbracht. Omdat hij die leeuw uit Juda's stam is. En omdat hij alles volbracht heeft, heeft hij de ganse hellemacht van zich af kunnen werpen. Heeft hij de schuld van zijn kerk betaald. Heeft hij de zonde weggedragen, zodat God kan zeggen, ik gedenk ze nooit meer. Welk een Simson is Christus. De grote sterke held. Van wie ook gezegd kan worden, en het knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En was Simson openbaar komt op bepaalde momenten in gruwelijke zonde, daar was de Heer Jezus Christus zonder zonde, en heeft toch de schuld op zich genomen, en hij zelfs de grote meerdere Simson de overwinning mogen behalen. Welk een zaligmaker is hij! En het knechtje werd groot en de Heere zegende het. Maar wat Christus heeft ondervonden, daar gaat ook de kerk des Heren iets van ondervinden. Want deze woordjes kunnen we ook toepassen op de kerk des Heren. En het knechtje werd groot en de Heere zegende het. Want wie door genade geboren wordt in het huisgezin van God, wedergeboren wordt, die wordt daar niet als een krachtige held geboren hoor. Die wordt daar niet als een volwassen man geboren, maar als een zuigeling. Een zuigeling in de genade. Als die eerste ritselingen van het geestelijke leven openbaar mogen komen. Maar een zuigeling wordt een kind. En een kind moet een jongeling in Christus worden. En een jongeling in Christus mag wel eens een vader, een man en vader in Christus worden. En dat is een proces waarin de Heere gaat werken. En dan krijg je ook met je doodsvijanden van doen. Dan krijg je ook met brullende leeuwen van doen. Maar je gaat iets ontvangen wat een groot wonder is. Dat is dat ware zaligmakende geloof. Want als de Heere je van dood levend maakt, word je afgescheiden van de wereld. En dan gaat de Heer je door het geloof leren dat de zaligheid buiten jezelf in Christus ligt. Maar dan gaat de Heer je ook leren strijden tegen de doodsvijanden die dan openbaar komen. En er mogen er wel eens momenten zijn dat de Heer zoveel geloof in de ziel geeft, dat je in de kracht des Geestes zo mag strijden tegen de vijanden, dat je ze met een Simson van je af mag werpen. Dat is geen verdienste van eigen akker. En dat komt niet uit de mens zelf op, maar dat is iets wat Gods Geest werkt in de ziel. O, wat een wonder, als er zo in je leven een opwas mag komen in de genade en kennis van Christus, als je iets mag kennen van het groter worden als een knechtje en dat de Heer je zegent. Weet je dat de Heer dat beloofd heeft? Straks gaan we het zingen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, al ben je nog maar een zuigeling in de genade, wordt van dat heil die wel dan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Simson was er geen vreemde van. In zijn leven is het geestelijke leven tot groei gekomen. Hij werd groter en de Heere zegende hem. En het komt nog duidelijker naar voren in vers 25. Waar we tenslotte bij stil willen staan, waar staat dat de Geest hem bij wijlen begon te drijven. En daarom luisteren onze laatste gedachten waarboven ik geschreven heb, Simson wordt gedreven. Uit het tweede vers van Richter 13 blijkt dat Manoach en zijn vrouw wonen in het stadje Zora, op het grensgebied tussen Juda en Dan, dicht bij het Filistijnse land. Daar is Simson geboren, daar is hij opgegroeid, daar werd hij een grote, sterke jongen, daar zegende Heer hem. En toen hij een jong volwassen man geworden is, en als je de schriftgegevens bij elkaar pakt en je gaat uitrekenen, is hij ongeveer 20 jaar oud, dan gebeurt er iets in zijn leven wat daarvoor nog niet is gebeurd. Hij gaat iets bemerken in hem wat hij daarvoor nog niet eerder zo had gemerkt. En dat wordt weergegeven in vers 25. En de Geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven. Op bepaalde manieren, bepaalde tijden, gebeurde er wat in Simsons hart. Wat is dat geweest? Wat ervaarde Simson toen de Geest hem bij wijlen ging drijven? Wel, het zal voor ons duidelijk zijn dat Simson door zijn vader en moeder opgevoed is bij het woord van God. En reken maar dat Simson van zijn vader en moeder ook gehoord heeft wat er allemaal aan zijn geboorte vooraf gegaan is. Over die man Gods en over die belofte en over dat Nazireërschap. En ze hebben samen het woord van God geopend. En Simson is onderwezen de wetten van Mozes en zijn moeder heeft het uitgelegd. Simson, dit staat hier en de Heere wil dat jij zo zal zijn. Want de Heere heeft een taak voor je. En steeds hebben Manoach en zijn huisvrouw gevraagd of de Heere hen wilde helpen om hun kind zo te mogen opvoeden. Want vanaf de moederschoot moest deze jongen een Nazireër God zijn. En zo heeft de Heer hem die opvoeding willen zegenen en Simson werd groter, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En Simson raakte zich bewust, raakte steeds meer overtuigd dat de Heer een roeping voor hem had. En toen het moment aanbrak dat Simson daadwerkelijk met die roeping aan die roeping gehoor moest geven, dat hij daadwerkelijk moest gaan beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen, op dat moment begon de Geest hem aan te drijven. Daardoor werd Simson nog meer bewust van zijn roeping. Daardoor werd het nog onmogelijker om onder die roeping vandaan te vluchten. Al werd die roeping als een zware last op Simson gelegd. Het werd steeds duidelijker, jongens en meisjes, voor Simson, ik moet niet op de boerderij van mijn vader blijven. Mijn taak ligt niet voor het bij het vee en het werk op het land. Maar ik moet Israël gaan verlossen van de Filistijnen. En elke keer als die gedreven werd door de Geest, kwam er een drang, een onweerstaanbare drang, waardoor hij moest zoeken om aan dat verlossingswerk te gaan beginnen. En dan waren er momenten, gemeente, dan voelde hij zo'n ontiegelijke kracht in hem, dat hij thuis het niet meer kon uithouden. Dan moest hij weg. Hij werd door de geest gedreven bij de boerderij vandaan en kwam hij in de eenzaamheid terecht. En waar drijfde de geest hem heen? Hij drijfde hem heen niet naar het noorden, maar naar het zuidwesten, in de richting van de Filistijnen. Want er staat dat de geest hem dreef in het leger van Dan. Ja, zo hebben onze statenvertalers dat vertaald. Maar met evenveel recht mogen wij het oorspronkelijke woord voor leger ook laten staan. Daar wijst onze kanttekenaar ook terecht op. Letterlijk staat er Magane Dan. Dat is het gebied tussen het stadje Zora en Estahol. En dat in de richting van de Filistijnen. En daar in de eenzaamheid, in het centrum van de stam van Dan, daar dreef de geest Simson in de eenzaamheid. En voelde Simson een onweerstaanbare drang tot zijn taak. Daar werd hij nog indringender voorbereid voor zijn taak. Daar heeft hij momenten zeer dicht in de gemeenschap van God, door het werk van Gods geest vertoefd. Daar heeft hij regelmatig gesmeekt om de leiding en de raad des Heren. Daar heeft hij gevraagd om kracht. Daar heeft hij gevraagd of de Heere met hem wilde zijn, als hij als een alleenstaande strijder tegen die onbesneden Filistijnen moest gaan strijden. Ja, daar heeft hij geleerd om zich te laten leiden door de geest alleen, zonder zelf stappen te ondernemen. Oh ja, dat is iets heel bijzonders geweest, iets heel unieks geweest voor Simson. Hij werd aangedreven door de geest. Maar wat voor Simson heel bijzonder toen en daar was, daar kennen toch de ware gelovigen in zekere zin ook iets van. In een bepaalde mate. En als ik u zomaar wat voorbeelden ga geven deze morgen, dan moet je je leven er maar eens aan toetsen. 1. Of je daadwerkelijk het werk van de geest wel kent. En als je het mag kennen, of er iets van die gedurige drijving van de geest in je leven is. Hoe komt het dat een arme zondaar gedreven wordt door de troon der genade? En daar niet weg kan blijven. Dat is de aandrijving des geestes. Hoe komt het toch dat er een moment in het geloofsleven aanbreekt, dat de Christus zo aan je wordt voorgesteld, en waar daarvoor duizenden blokkades waren, en onmogelijkheden waren, en onwaardigheden waren, om als een arme zondaar de toevlucht tot hem te nemen, dat er toch een moment komt dat je niet meer bij hem vandaan kan blijven en dat je onwederstandelijk getrokken wordt. Dat je niet meer op afstand kan blijven, dat je niet meer van ver kan blijven staan. Hoe komt dat? Dat zijn de aandrijvingen des geestes die je aandrijft tot Christus. Al gebruikt de geest daar de wet voor, die als een bloedwreker achter je aan zit, maar hij wil je drijven naar Christus. Ja, dan kom je als een melaatse man die niet onder het volk mocht komen, toch aan zijn voeten terecht. Dan mag je als die bloedvloeiende vrouw, die vanwege haar ziekte ook onrein was, door de kracht des geloofs, door de aandrijving des geestes, door alle onmogelijkheden heen drijven. Dan blijf als die Canaanese vrouw, die schijnbaar zelfs door Christus wordt teruggestuurd, toch aanhouden door de drijving des geestes. Dan blijf je als de bruid uit het hooglied toch zoeken, al moet je met smart zeggen en ook bekennen dat het je eigen schuld is. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet en toch blijven zoeken. Dan is er een aangedreven volk, aangedreven door de geest, dat met Esther zegt, alzo zal ik tot de koning gaan. Het welk niet naar de wet is, alles tegen, alles tegen. Maar wanneer ik dan omkom, dan kom ik om, gedreven door de geest. Ken je daar iets van? Of drijf je juist bij God weg? Omdat je gedreven wordt door de zonde. Omdat je gedreven wordt door de duivel. Dat je gedreven wordt door de wereld met zijn verleidingen. Wat is de richting waarheen je gedreven wordt? En wie drijft je? Is het Gods geest? Of is het beest uit de afgrond, die zelfs als een engel des lichts kan drijven? Weet je wanneer die aandrijving ook gaat bemerken? Kunnen momenten zijn, gemeente, dan is er in je ziel zo'n innerlijke drang om alleen in de binnenkamer te wezen en met God te wezen. Dat de geest je aandrijft om je knieën te buigen en dat er maar één ding overblijft, dat is het gebed. Als je in een onhoudbare nood gekomen bent, als de Heer een nood gaat opbinden in je ziel, om dan te vluchten tot de genadetroon, dan kan je wel eens door de geest des Heeren gedreven worden tot het gebed. En die gebeden worden verhoord op Gods tijd. Het kan wel eens zijn dat je een hele moeilijke week achter de rug hebt. En dat er van alles op je afgekomen is. En dat je vooral loopt te zuchten onder de last van zonden en plagen. En dat je geen hoop en verwachting meer hebt dat het nog goed kan komen. En de donderdag gaat voorbij en de vrijdag gaat voorbij en het wordt zaterdag. En dan krijg je de liturgie binnen. Morgen zondag. En waar je begin van de week het niet meer kon bekijken, komt er iets in je ziel, waardoor je gedreven wordt naar Gods huis. Dat er een aantrekkingskracht komt als je bijvoorbeeld leest waar het zondag over gaat. Dat je iets ervaart van die oude Simeon. Die op een dag ook op bijzondere wijze naar het huis des Heren werd gedreven. Dat is het werk van de geest. En wat gebeurt er dan dikwijls? Als je die aandrijving des geestes krijgt om niets liever te zijn dan onder het woord van God, dan valt er een zegen. Kan wel eens gebeuren dat je aangedreven wordt, zo midden in de week, om iemand te bellen of bij iemand aan te bellen. En dat je erachter komt, hier is iemand in nood. En dat de geest je aandrijft om bij zo'n mensenkind in nood woorden van troost te mogen brengen. En dan zullen die woorden van troost welkome woorden zijn. Dan kan een dienaar van het woord wel eens vanuit de consistorie naar de kansel worden gedreven. Omdat zijn ziel vol is met een boodschap waarvan die voelt, dit moet ik brengen. En dan gebeurt het dat het in de week daarna wel eens een briefje op de mat valt. En Gods knecht begrijpt waarom dat hij aangedreven werd naar de kansel. Zo kan een kind van God wel eens aangedreven worden. Op een bijzondere wijze. Om groot van God te spreken naar je kinderen, naar je kleinkinderen. Kijk, dat ligt in deze les opgesloten. Gedreven door de geest. En dan staat er kort nog even iets bij wijlen. Dus dat gebeurde niet continu. Maar dan was het er weer. En dan was het er weer niet. En dan kwam het weer. En dan was het er weer niet. En dat is nou precies hoe het geestelijke leven gaat. Dan is die aandrijving er. En dan weer niet. Bij wijlen gedreven. En dat is een kenmerk van gezond geestelijk leven. Want het kan ook gebeuren in het geestelijke leven dat de Heilige Geest zich gaat inhouden. En dat hij niet meer bij wijlen drijft. En wat blijft er dan over? Een dor geestelijk leven. Dan wordt de geest bedroefd. Kom, kind des Heren, in ons midden. Hier in de kerk en als u thuis mee zit te luisteren. Wanneer was het voor het laatst dat je in dit licht kan zeggen, de geest dreef mij aan? Is het misschien al heel lang geleden? Dat ligt niet aan de geest hoor. O, als dat drijven ophoudt in het leven van Gods kerk. Weet je waar Gods kerk dan terecht moet komen? In de binnenkamer voor God. Met maar één gebed. Doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En dan ben je eerlijk geworden hoor. En leid mij op de eeuwige weg. Om dan die onbegrijpelijke, onveranderlijke trouw des Heren bij vernieuwing te mogen ervaren. Als Hij dan zegt, na zo'n lang dor dode geestelijk leven, keer weder tot mij. Gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Welke trooster is de Heilige Geest? Welke drijver is Hij? Hij werkt steeds weer die honger naar het woord. De dorst naar God, dat biddende leven, een vluchten naar Christus, het sterven aan de zonde, het leven in de vrees des Heren. Zalige aandrijving van de Heilige Geest. Zo alleen zal de kerk door het strijdperk van het leven thuiskomen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat zijn we toch elke keer afhankelijk van de werking van de Heilige Geest. Om bekeerd te worden, om van dood levend gemaakt te worden, maar ook als het gaat om het geestelijke leven. En Heer, als we er nog buiten staan, wilt u dan krachtig werken, dat het nieuwe leven geboren mag worden. Doe het, Heere, want één keer geboren is verloren, maar twee keer geboren is eeuwig verkoren. En waar u dat wonder werkt, Heere, geef dat er een bijwijlen dat drijven door de geest mag wezen. Dat er geen stilstand zal komen in het geestelijke leven, maar een voortgang. Dat zal zijn tot eer van u. Hartelijk dank dat we uw woord mochten horen en mochten uitspreken. En geef dat dat vanavond nog een keer mag gebeuren. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, vers 47. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.